En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun woorden en handelswijze. Hij was uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. En op de eerste... En op de... Nee. Ja. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen zij naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En zij werden zeer bevreesd. En het gezicht naar de grond gebogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.
Dankjewel, Marie. Goedemorgen allemaal. Heeft u die voorlaatste zin goed gehoord? En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden het niet. En dat op Pasen. Dat is misschien toch niet helemaal gepast. Ja, die discipelen, die volgelingen van Jezus, die 3 jaar lang met hem waren opgetrokken, en alle mensen die achter hem aankwamen, die vonden het kletspraat. En ze geloofden het niet. Zotteklap, staat er in een andere Bijbelvertaling. En letterlijk is het zoiets als gezwets, gezever, zouden wij zeggen, gezwam. En ze geloofden het niet. Stel u eens voor. Stel het u eens echt voor. Probeer eens mee te gaan, 2000 jaar terug in de tijd, en je was een volgeling. En je wilde wel eens weten wat gebeurde daar wel, dan had je dit meegemaakt. Vorige week zondag werd Jezus nog onthaald in Jeruzalem als een held, als een koning. Mantels en palmtakken werden uitgespreid op de weg, waar hij als het ware als een rode loper overheen kon gaan. En tijdens die week onderwees hij nog vaak vele honderden, misschien wel zelfs duizenden mensen die met plezier en genoegen naar hem luisterden. Dat was pas een week geleden. Donderdagavond sloeg de sfeer een beetje om. Het was Jezus zelf die tijdens het grote Pascha-feest, de maaltijd, dingen begon te zeggen die vreemd leken. Jezus sprak over zijn lichaam dat gebroken werd. En over zijn bloed dat zou dienen voor een nieuw verbond. En in de late avond loopt het ook echt dramatisch af. Erger dan ze hadden kunnen voorzien. Hun eigen vriend Judas verraadt Jezus in de handen van de Joodse machthebbers. Iedereen is doodsbang en vlucht weg. Petrus als laatste. En vrijdag, de dag erna, worden de wolken nog donkerder. Het onmogelijke gebeurt, namelijk de massa die enkele dagen geleden nog zo jolig Jezus had binnengehaald en die bijna letterlijk aan zijn voeten lag wanneer Jezus sprak, eist nu zijn kruisiging. De Romeinse machthebbers die vinden dat niet oké. Zij willen dat liever tegenhouden, ze vinden het zelfs eigenlijk niet rechtvaardig. Maar ze buigen hun hoofd voor de druk van de massa. Al zijn vrienden, zijn discipelen zijn doodsbang. Vol ongeloof. En ze kijken toe van op een afstand. En Jezus wordt gekruisigd. En zijn vrienden zijn doodsbang. Kijken toe van op een afstand en geloven niet wat er gebeurt. En een Joodse raadsheer, Jozef van Arimathea, die wel had geloofd in het koninkrijk van God, die vraagt of hij Jezus, staat er zo specifiek, zijn lichaam mag begraven. En de vrouwen die bij de discipelen horen, die volgen en die zien hoe het lichaam in het graf wordt geplaatst. En dan is het zaterdag. Nu, het was Sabbat, voor de Joden de heilige dag waarop zij vanuit de geboden traditioneel niets deden. Ik denk dat het de langste dag uit het leven van de discipelen is geweest. Ze deden niets op de Sabbat. En die Sabbat deden ze niets dan zich wentelen in hun verdriet en in hun schaamte. Want ik denk dat die discipelen die dag niet goed geweten hebben waar ze het meest om moesten rouwen. Om het verlies van Jezus, de droom van een koninkrijk van God, of om hun eigen schaamte van hun vriend, van hun rabbi Jezus in de steek te laten en van op een afstand toe te kijken omdat ze doodsbang waren. Volgens mij worstelden ze heel erg tussen die twee. En die Sabbat duurde een eeuwigheid. En gedurende heel die eeuwigdurende Sabbat was Jezus gewoon dood. De nacht zal minstens even lang geduurd hebben voor zij die niet konden slapen. Dan is het zondag. En zondag, zo vroeg ze konden, het was waarschijnlijk nog donker, gingen die vrouwen die Jezus hadden zien in het graf leggen en die specerijen hadden klaargemaakt, gingen zo vroeg ze konden op pad om het lichaam, voor het te laat was, te gaan balsemen. En dan blijkt dat Jezus leeft. Dat Jezus er niet is. En we hebben het daarnet gehoord, dan rennen ze terug. En de reacties liggen helemaal in de lijn van de verwachtingen. Wanneer de vrouwen het gaan vertellen aan de apostelen, dan zeggen die niet, ah, dat is een leuke meevaller. Of, oh, dat had ik niet zien aankomen. Nee, ze zeggen allemaal, net zoals wij dat zouden doen, dat is niet normaal. Dat is zelfs eigenlijk niet mogelijk. Ik vind het zelfs misschien niet oké dat je zoiets komt zeggen. Ik vind dat eigenlijk ongepast. Het is kletspraat. Dat is zotteklap. Dat is ongepast. De discipelen, de vrienden, de volgelingen van Jezus waren even nuchtere, helderdenkende mensen zoals wij 2000 jaar later. Het verhaal van Jezus' opstanding was toen, bijna 2000 jaar geleden, even ongelooflijk, even onwaarschijnlijk als dat vandaag gevonden wordt. We lezen het, reacties van de 12, van de 11 eigenlijk op dat moment. Ze geloven het niet. De 500 anderen waar later over wordt gesproken, die geloven het ook niet. En de ongelovige Thomas, wel dat verhaal kent u, die heeft zijn naam ergens aan te danken. En net deze ongelooflijke gebeurtenis, die vormt niet een detail, maar de kern, de voorwaarde, de bestaansreden van het christelijke geloof. Die ongelooflijke gebeurtenis is wat het christendom is. Het christendom zou in onze maatschappij van vandaag een pak aanvaardbaarder zijn als Jezus en zijn boodschap beperkt bleef tot Jezus, een goede herder die ons troost geeft. Of Jezus, de wijze rabbi die het leven begrijpt en aan ons uitlegt. Maar Jezus als gestorven en opgestane Heer, de Zoon van God, dat wekt nu en toen maar twee mogelijke reacties op. Namelijk ongeloof of geloof. Dat zijn de enige twee mogelijke reacties waar het over gaat. En dat is precies de keuze waar wij voor staan. En ik heb er zelf met regelmaat nood aan om de dood en de opstanding van Jezus opnieuw te begrijpen. Want vaak verlies ik dat weer. En het is volgens mij dan ook gepast om daar even aandacht aan te besteden. Wat maakt dat nu zo de kern? Waarom is dat nu zo het belangrijkste wat een christen gelooft? Er zijn zoveel andere dingen om mee bezig te zijn, maar dit moeten we steeds weer terug goed gaan begrijpen. Jezus is het antwoord op de mens. U en ik, iedereen die voor ons is gekomen en degene die nog zullen volgen, wij allemaal gaan in tegen de wil van God. Wij gaan in tegen de oorspronkelijke wil van God om als mens samen met God te leven. Hij heeft ons daarvoor geschapen. Hij schiep de mens voor de relatie tussen God en mens. Maar de mens toen en de mens nu keert zich af van God. En dat is zonde. Vandaar komt die uitdrukking. Dat is zonde. De mens die zich afkeert van God. En daarom leven wij nu, zowel individueel als maatschappelijk, een leven vaak dat hem geen eer aandoet, oneer aandoet aan de schepper. En daarbij onszelf vaak, zowel individueel als maatschappij, heel veel onheil over onszelf uitroepen en in diepe ellende vaak moeten leven. En daarom dragen we allemaal een schuld. U draagt een schuld tegenover uw naaste, voor het gedrag van elke dag. Maar in de eerste plaats dragen we een schuld tegenover God. En daarover is een oordeel, een rechtvaardig oordeel, namelijk de verwijdering van God. Zij die zich afkeren, hebben een rechtvaardig gevolg, namelijk weg zijn zonder God. En met als resultaat de dood. Maar het sterven van Jezus doorbreekt dat oordeel. Het sterven van Jezus doorbreekt het oordeel over ons. Op Gods eigen initiatief wordt dat oordeel niet meer over ons uitgesproken, maar wordt het op Jezus uitgesproken. Hij die geen oordeel moest ondergaan, de enige die altijd de wil van God heeft gedaan, met God heeft geleefd, die het recht had om te leven, hij wordt geoordeeld. En dat onschuldige lam, zoals hij in de Bijbel wordt genoemd, is de prijs die God zelf betaalt om onze schuld te dragen. Dat is wat het offer van Jezus betekent. Maar als het verhaal daar was gestopt, dan was het christendom een heel aanvaardbare levensfilosofie tot op de dag van vandaag. Met de romantische held die zichzelf opoffert voor het goed van alle mensen. Een prachtig verhaal, maar het is veel meer. Jezus is God zelf. Jezus is God zelf die als mens naar de aarde is gekomen en die nooit de dood heeft bedoeld. De mens is bedoeld voor te leven. En zo is dat offer van Jezus noodzakelijk voor onze schuld op zich te nemen. Maar dan is God nog altijd niet aan zijn oorspronkelijke plan, namelijk dat mensen leven met God. Mensen die eeuwig leven met God. En dat is wat de opstanding brengt. Dat is waar Jezus heeft gezorgd dat de dood niet een eindstation is. Klaar. Het is over. Nee. Door de opstanding zorgt Jezus ervoor dat het leven overwint. Dat leven verder gaat. Ook wanneer de dood gepasseerd is. En zoals altijd de bedoeling is, is dat wat God nu aanbiedt. Dat de mens, dat u, dat ik, eeuwig kan leven met God. En zo schrijft Paulus dat wanneer we sterven, dat we, wanneer we doodgaan, dat we eigenlijk niet sterven, maar dat we veranderd worden. Het eeuwige leven is dus eigenlijk nu al begonnen. Zij die in Jezus geloven, die leven eeuwig. En dat is de bedoeling geweest. Leven met God. Daarvoor zijn we gemaakt. Dat is de betekenis van de opstanding van Jezus. Nu, dat hadden die discipelen op die ochtend nog niet helemaal begrepen. Toen zij daar stonden, het enige wat zij zagen was, het graf is leeg. En de engelen die zeiden tegen de vrouwen die daar waren, niet tegen allemaal, tegen de vrouwen, wat zoekt je de levende? Hij is levend bij de doden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En die woorden, hij is hier niet, die zijn heel simpel, maar heel bijzonder. Want in de drie evangelieën van Matthäus, Marcus en Lucas, die beschrijven dat opstandingsverhaal allemaal op een andere manier. Maar die drie vier woorden, hij is hier niet, die staan exact in elk evangelie. Cruciale woorden, hij is hier niet. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, de apostelen begrepen dat misschien nog niet, maar de Joodse leiders op dat moment, de vijanden van Jezus, die begrepen dat wel. Want toen zij daarvan hoorden, hebben zij meteen een mechanisme in gang gezet om daar maar een verhaal aan te geven. Dus ja, mensen omkopen om daar een uitleg aan te geven. Dat staat in de Bijbel. Maar er zijn maar drie mogelijkheden, drie mogelijke verklaringen. En Erik heeft er al wat naar gealludeerd. Maar hoe kan het dat het graf leeg is? Eerste mogelijkheid is, de Joden of de Romeinen, dus de vijanden van Jezus en de christenen, hebben het zelf weggenomen. Dat is zeer onwaarschijnlijk, want dan konden ze, van zodra de christenen zeiden, oh, Jezus is opgestaan, dan konden ze zeggen, ja, nee, hier is het lichaam, Jezus is helemaal niet opgestaan, wij hebben jullie gefopt. En vermits de Joodse leiders, nog de Romeinen, blij waren met de christenen, zouden ze dat zeker gedaan hebben, mocht het zo gegaan zijn. Tweede mogelijkheid is dat de discipelen zelf het lichaam hebben gestolen. Dat is praktisch best een pittige opdracht, maar goed, een mens is vindingrijk en stel dat het was gelukt. Dat zou heel vreemd geweest zijn. Het zou echt heel gek zijn dat zij zelf een lichaam stelen om dan zelf te gaan geloven, Jezus is opgestaan. En dat heeft serieuze consequenties dan. Mocht het zo geweest zijn, en de apostel Paulus schrijft daar zelf heel nuchter over. Mocht dat niet echt waar zijn wat ik nu vertel, dan schrijft hij dit in 1 Korinthe 15, een beetje later dan wat Erik daar straks heeft gelezen, schrijft Paulus dit. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. En dan bent u nog steeds in uw zonde. En als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is hij de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ze zijn heel nuchter, die apostelen. Want als Jezus niet is opgestaan zoals zij verkondigen, dan is het allemaal één grote leugen. Eén grote leugen. En dan zijn die discipelen en dan zegt wij allemaal dikke leugenaars. En dan zijn er duizenden mensen, alle apostelen en dan nog duizenden anderen in de loop van de geschiedenis voor niks gestorven, voor een grote leugen gestorven. Ons leven opgeofferd. Maar het ergste van al, en dat is echt smerig, hebben ze nog eens de missie om duizenden mensen, miljoenen mensen te willen gaan bekeren tot die leugen. Het ergste van al is, dan zou er geen vergeving van zonde zijn en geen verzoening met God. En daarin, in heel dit verhaal, wordt het verschil gemaakt tussen het christendom, het geloof in Jezus en alle andere levensbeschouwingen. Het gaat hier niet om geloven in een eerbare, zinvolle levensfilosofie. Het gaat hier om het geloof in een onmogelijke gebeurtenis die geen mens kan verklaren. En daarom staat er ook, en ze geloofden het niet. Maar de discipelen, die hadden op dat moment Jezus nog niet teruggezien. Het was tegen de dames dat er was gezegd, hij is hier niet. En dat moet heel indrukwekkend geweest zijn voor die dames, want er staat eigenlijk dat ze niet weten, wat moeten we hier nu mee? Daarom rennen ze meteen naar de discipelen en gaan ze het vertellen. Maar er staat in elk van de evangeliën dat ze bang waren. Ze horen dat nieuws, ze zien het leger af, een engel spreekt tegen hun en ze zijn bang en ze lopen naar de discipelen. Maar Matthäus, dat is de enige en die schrijft daarbij, heel mooi, er staat het volgt, met vrees, dus bang en met grote blijdschap snelden ze weg. En dat vind ik heel fijnzinnig. Want angst is totaal normaal bij een abnormale situatie. Hoe zou je zelf zijn? Als er dat je overkomt, dan is angst helemaal oké. En we lezen ook dat de apostelen bang zijn, en dat die 500 of die 300 anderen dat daar waarschijnlijk zaten, dat die allemaal bevreesd waren. Iedereen is bang. Heel de groep. Maar die vrouwen zijn ook blij. En dat is volgens mij het zaadje van het geloof dat daar zit. Het zaadje van het geloof dat Jezus toch niet zomaar een gestrande profeet bleek, maar werkelijk de Zoon van God. Het is het zaadje van het geloof dat in elk van ons wil geplant worden. Het zaadje van het geloof dat erkent dat God echt is. Dat erkent dat wij zondige mensen zijn tegenover die God. En dat erkent dat Jezus op een of andere manier, die we niet per se altijd begrijpen, de sleutel is tussen ons en God. Aanvankelijk is er dus angst met een sprankeltje blijdschap. Maar we zien dat met de tijd die blijdschap groeit en de angst kleiner wordt doordat ze gaan geloven, beseffen, de waarheid erkennen dat Jezus echt leeft. Die wetenschap, Jezus leeft, zorgt dat angst verdwijnt. Dat heeft het gedaan van toen af tot vandaag. Want anders, als er alleen maar angst was, omwille van iets vreemds, en geen blijdschap, geen geloof van dit is waar, dan hadden nooit de apostelen, die honderden discipelen die daar uiteindelijk bij waren, gezegd, dit moeten wij verkondigen. Ook al zitten de Joden achter ons aan, ook al zitten de Romeinen achter ons aan, dan had het evangelie van Jezus Christus nooit doorgang gevonden. Dan was het toen gestopt. Als ze niet die waarheid zagen, dat hun Jezus niet alleen gestorven was, maar ook was opgestaan, als ze dat niet wisten met zekerheid, zou er enkel angst geweest zijn. Maar nu weten ze met zekerheid dat Jezus leeft. En durven ze te gaan. Weten dat Jezus leeft, overwint je angst. Bevreesd zijn omwille van de ongelooflijkheid van dit verhaal, bezorgt je angst. Daarom laat Jezus zich in die tijd na zijn opstanding geruime tijd zien aan zijn discipelen. Nog een hele tijd komt hij bij hen en ze worden gesterkt daardoor in de waarheid van ja, Jezus is blijkbaar echt levend. Dat hadden ze nodig om dat te kunnen geloven. Tegen de ongelovige Thomas, die het allemaal had gemist, die was iets anders aan het doen, komt hij heel persoonlijk en zegt, voel maar, steek uw vingers maar in mijn wonden. En zegt, nee, het is goed, ik heb het gezien. En dan zegt hij dit, en dat is heel belangrijk voor ons allemaal. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Want Jezus wist, dat is cruciaal, want na deze generatie komen al de mensen die mij niet meer zullen zien en toch zullen uitgedaagd worden om het verhaal te geloven. Het is een heel realistisch evangelie. Het is echt onmogelijk dat het evangelie zou verspreid geweest zijn als het niet echt waar is. Als het niet echt hadden meegemaakt. En het is een ongelooflijk verhaal. Vanuit menselijke standaarden. Maar dat is ook logisch. Want het is God die erachter zit. En God gebruikt geen menselijke manier om zijn geloof te bouwen. God gebruikt een goddelijke manier. Hij is de enige die het leven maakt en die het ook kan doorzetten wanneer het geëindigd is. En dat is de uitnodiging, geloven wij, om leven te ontvangen. En misschien moest u dat paasverhaal nog eens even heel scherp horen. Misschien weet u het verhaal, maar probeer het nog eens diep te beseffen. Hoe wonderlijk is die opstanding niet? Of is het misschien wat gewoontjes geworden, omdat u hier elke zondag hoort over de opstanding? En als u erover nadenkt, gelooft u het echt? Wordt u dan eerder een beetje angstig omwille van de ongelooflijkheid? Of wordt u blij, omdat u weet dat Jezus leeft? En misschien hoort u dit paasverhaal, zoals het echt is, voor het eerst eens scherp. Dan moedig ik u aan, dan nodig ik u uit om over je angst, die heel normaal is, heen te stappen. Om te proeven van de blijdschap. Oké, is dit echt waar? Kan dit echt waar zijn? En te geloven, probeer die stap te zetten. Het is uw kans. En ja, het is niet normaal. Daar zijn we het nu over eens. Maar kom nog eens in gedachten heel dicht bij dat graf en besef, hij is hier niet. Het is ongelooflijk, maar waar? En waarvoor kiest u ongeloof? Dan blijft uw leven en uw dood gewoon zoals het was. Maar gelooft u, dan ontvangt u leven nu en na de dood. En niet zomaar leven, een leven met God. Zoals het precies van het begin bedoeld is.